Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee Embaan uit Veenendaal. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Zondag 15 april hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur. Dominee M. Goudriaan uit Veenendaal in Stervelin. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee P. Vermeer uit Wezep voor te gaan in de Westerkerk. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 133, het eerste vers.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Weten zullen we gaan zingen, wel uit Psalm 105 En daarvan het eerste en het tweede vers, Psalm 105, en daarvan de verzen 1 en 2. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren, en juicht elk om strijd met blijde galmen. 1 en 2 van Psalm 105. Gemeente, doen we aan de avond van deze dag met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis des geloofs. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond, die vindt u in het Nieuwe Testament, het boek van de Hebreeën, daarvan hoofdstuk 13. En dan lezen we de eerste 15 verzen. Hebreeën 13, het laatste hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Hebreeën 13, de verzen 1 tot en met 15. Daar lezen we het woord van God als volgt: dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk de gevangenen, alsof gij medegevangen was. En degene die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld was. Het huwelijk is eerlijk onder alle en het bed onbevlekt. Maar hoe eerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen: de Heere is me een helper en ik zal niet vrezen wat me een mens zal doen. Gedenk uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volg hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. We hebben één altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelver lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want we hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heren, we hebben vanavond in uw woord zeer behartenswaardige dingen gelezen. En misschien dat er zo hier en daar een tekst stond waarvan we zeiden: ja, die kennen we. En misschien ook een tekst waar we van zeiden: hé, wat staat er nou eigenlijk? En wat wordt ons daarin gezegd? En het kan ook nog zijn dat we een tekst tegenkwamen waarvan we dachten: dat is vreemd, dat is raar. En ten diepste weet ik daar niet van. En Heer, als dat nou zo is, dan komen we u vragen: zou u ons vanavond wijsheid willen bijbrengen, wijsheid van boven? En als we sommige dingen gehoord hebben vanuit uw woord, waarvan we zeggen mogen, ja, daar weet ik van, zou u ons dan die wijsheid willen geven, dat we bij die genade blijven? Want heren, we hebben ook gelezen dat het zo makkelijk is dat we daarvan vervreemden. En de kracht die in ons mensen zit, die is er altijd op uit om ons weg te laten drijven bij het woord vandaan. Ook als we genade ontvangen hebben, dat is de strijd die geleverd moet worden. Maar heren, nou hebben we bovenal gelezen dat u, de Heere Jezus Christus, heden en gisteren en in de eeuwigheid dezelfde bent. Heren, geef ons daar allemaal vanavond houvast aan. Want dat is het vaste punt in het leven. Er is zoveel onzekerheid tegenwoordig. En dat de wereld onzeker is, dat is niet zo verwonderlijk. Want die drijft en die dobbert maar wat met de mening van de mensen mee. En als overmorgen de mensen zeggen, nee, het is anders, och, dan gaan de mensen allemaal wel weer in hun mening mee. En dan zeggen ze, nee, het is toch anders. Maar als we zo een keer of wat heen en weer geslingerd zijn, dan komt toch het besef boven, ook bij wereldlingen, van we weten het eigenlijk niet. Onzekerheid. Maar heren, nou bent u een God van zekerheden. En u bent de zekerheid zelf, want u bent die eeuwige, die altijd blijven zal. Maar wat is het vaak moeilijk voor uw kinderen om daar houvast in te vinden. Want aan de ene kant zeggen ze met hun hoofd wel, zo is het. Maar dat hart, dat zwalkt alle andere kanten weer uit. Heren, we hopen vanavond een gedeelte van uw woord te belichten, waar de catechismus ook duidelijk over spreekt. Het zevende gebod. En nou zijn wij geen uitvinders van de wet, heren, maar we zijn verwerpers van de wet. Want als we de wet al serieus nemen vanuit onszelf, dan proberen we zoveel mogelijk die te volbrengen. Maar het hart van de wet, dat laten we liggen. De liefde tot God. Want dat is iets dat we van nature niet kennen. Zou u vanavond, heren, uw liefde ons willen openbaren? En dat we het gaan zien, dat daar nou het geheim ligt van al de vrezen des Heren. Dat als we die liefde leren kennen als liefdeloze mensen, dat daar het begin is van een leven naar uw wet en tot eer van uw naam. Heren, wees ons allemaal zo nabij en goed. De ouderen, de jongeren, degene die meeluisteren thuis. Heren, zegen nog. We kunnen niet zeggen dat we dat verdienen. Maar ook al moeten we met schaamte erkennen dat we tegen alle geboden van u overtreden hebben, neem nochtans redenen uit uzelf. En laat ons zien dat door die enige zaligmaker, die gestorven is, maar ook leeft tot in alle eeuwigheid, dat door hem er nochtans een volk zal zijn, dat de lof des Heren bezingen zal, van nu aan tot in alle eeuwigheid. Hoor ons zo uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan ons vanavond bezighouden met wat er te lezen staat in zondag 41 van de Heidelbergse catechismus. En als u het opzoekt, zondag 41, waar gaat dat over? Dat gaat over het zevende gebod. En misschien weet u het uit uw hoofd, maar als dat niet zo is, het zevende gebod, daarin staat, ge zult niet echt breken. En zonder enige overdrijving durf ik vanavond toch wel te zeggen dat dit zevende gebod een gebod is waar nogal wat over te zeggen valt en waar veel over te doen is. Want tot en met in de pers komt het elke dag wel ergens in ter sprake. Het is alweer een maand of wat dat je die hele beweging hebt wereldwijd van MeToo. Heeft alles te maken met het zevende gebod. En dan is er hier en dan weer daar een schandaal van kinderporno. Er zijn ontuchtzaken aan het licht gekomen en ze komen telkens weer aan het licht. Door niet alleen maar geestelijken van bepaalde kerken, maar ook door sportleraren en alternatieve genezers. En zo kun je wel doorgaan tot in het haast oneindige. Nou, we gaan eerst maar eens lezen wat er staat in zondag 41 van de catechismus. Dat zijn dan de vragen 108 en 109. Er staat in vraag 108, wat leert ons het zevende gebod? En daar luidt het antwoord dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat we daarom haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of terbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? En dan zegt het antwoord, dewijl ons lichaam en ziel tempels van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat we ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Gemeente, het zijn twee vragen en antwoorden die we vanavond voor ons hebben. Ik heb drie punten vanavond in de preek. Allereerst zou ik willen wijzen op wat God ons in dit zevende gebod leert. Ten tweede wat God in dat gebod verbiedt. En in de derde plaats wat God daar beveelt. Dus wat God ons hier leert, verbiedt en beveelt. Maar zullen we eerst gaan zingen? Psalm 119. En daarvan de verzen 19, 21 en 24. Psalm 119, vers 19. Wend mijn oog van de ijdelheden af. 21. Dat mij, o Heer, uw goedertierenheid toch overkoom naar uw beloftenissen. En 24. Ik zal uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. De verzen 19, 21 en 24 van Psalm 119. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven uit te reiken. Gemeente, zullen we straks na de preek zingen in aansluiting daarop Psalm 51. Het zesde vers: verwerp mij van uw aangezicht toch niet, hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. 51 is dat, het zesde vers. Zullen we dat zingen na de preek zonder verdere aankondiging? Zondag 41. Gij zult niet echt breken, het zevende gebod. Het eerste punt vanavond, dat noem ik wat God ons hier leert. Zondag 41, u hebt dat wel gehoord, bevat twee vragen en twee antwoorden. Let er goed op, het zijn dus twee vragen en twee antwoorden. Waarom zeg ik dat? Nou, wij zijn bij het behandelen van de catechismus wel eens erg geneigd om vooral te gaan letten op wat er allemaal staat in die antwoorden. En wat er staat in de vraag, dat slaan we eigenlijk maar zo'n beetje over, dat doet er niet toe. Terwijl er in die vragen nog best wel eens wat nuttigs is te vinden, wat bijzonders. Kijk, als je gaat kijken naar de vragen die de catechismus heeft gesteld in de laatste zondagsafdelingen, hè, zeg maar bij het behandelen van elk van de 10 geboden, dan valt er wel wat op, namelijk in al die vragen zit een hele grote mate van overeenstemming. En dan weet ik wel, dat is de opsteller zich zeer bewust geweest en daarom heeft hij bepaalde woorden wel eens wat afgewisseld, want de ene keer dan lees je een vraag, wat eist God in dit gebod? En dan is het een volgende keer, wat wil God in dit gebod? En dan een derde keer is het weer ietsje anders, wat gebiedt God in dit gebod? Maar ja, dat zijn meer variaties om het niet allemaal één pot nat te laten worden. Maar steeds gaat het er wel in die vragen om erachter te komen wat de wil van God is aangaande een bepaald gebod. En je kunt dus rustig zeggen, daar is een soort regel in de catechismus die steeds opnieuw weer opgaat, als er weer een nieuw gebod behandeld gaat worden, steeds maar weer vragen wat de Heere nou precies wil, wat hij verlangt met het geven van dat gebod. Toch moet je zeggen, en op die regel is er één uitzondering. En die kom je vanavond tegen bij vraag 108. Bij de behandeling van het zevende gebod wordt namelijk niet de vraag gesteld wat God daar precies wil en wat hij vraagt en wat hij eist, maar de vraag hier luidt, wat leert ons het zevende gebod? En dan kun je natuurlijk over dat verschil met al die voorgaande vragen een beetje heen lezen. Dat kan. Maar ik dacht dat we onszelf dan schade berokkenen. Dan slaan we iets over. Klein stukje wijsheid slaan we over. Het gaat er in dit zevende gebod en de behandeling ervan vooral om dat God ons daar iets wil leren. Dus blijkbaar zijn wij mensen op het terrein van seksualiteit en huwelijk van nature dom. Ja, ik weet wel, dat zou u niet zo verwachten dat ik dat zou zeggen. Want je moet wel toegeven, als er ooit een tijd is geweest waarin zo openlijk over allerlei zaken wordt gesproken, wordt nagedacht, wordt geoordeeld, dan is het in onze tijd wel over seksualiteit. U weet, al die oude taboes, die zijn zo'n beetje allemaal weggesloopt, hè? Doorbroken. En dan kun je inderdaad de vraag stellen, wat zou God ons op dit terrein nou weer wat nieuws kunnen leren? Nou, we zullen maar eens gaan kijken. Wat blijkt? dat de Heere maar niet één dingetje ons wil leren op dit terrein van seksualiteit. Nee, hij wil ons zelfs een hele reeks van zaken bijbrengen. En als je nou een beetje nieuwsgierig bent geworden, dan zegt u natuurlijk, wat wil God ons dan zoal leren? Nou, de eerste les van het zevende gebod is dit, dat alle onkuisheid door God vervloekt is. En dan moet je heel zorgvuldig gaan lezen, want in dat korte zinnetje, daar zitten al meer dan één les in opgesloten. Om nou eens ergens mee te beginnen. Het zevende gebod is dus blijkbaar niet alleen maar bedoeld voor getrouwde mensen. Uit begin van antwoord 108 blijkt namelijk dat het zevende gebod veel en veel verder reikt dan dat je op de klank af wellicht zou kunnen gaan denken. U zult misschien zeggen, maar... Wat is er dan aan het begin van dat antwoord van 108 aan de hand? Nou, er wordt gesproken erover onkuisheid. Dat woord dat blijft ineens wel even hangen, hè? Onkuisheid. Ik geef toe, dat is een beetje een ouderwets woord. Maar ik denk toch wel dat de meesten van ons perfect snappen wat ermee bedoeld wordt. En als dat nou niet zo zou zijn, dat kan ook. Dan wil ik u dit verklappen, als je het woordenboek ernaast legt. Die geeft dan een uitleg in de richting van ontucht en onzedigheid. Dat bij elkaar, dat is onkuisheid. En wat blijkt hier nou uit dit antwoord? Nou, op het terrein van het zevende gebod kom je op een terrein dat er nog een heel stuk groter is dan alleen maar het terrein van het huwelijk. Ook ongetrouwde mensen kunnen dit gebod overtreden. Dus alle zonden op seksueel terrein, die worden hier in zondag 41 aan de kaak gesteld. Dat is het eerste wat hier wordt geleerd aan ons. Nou kun je de vraag stellen, is dat wel helemaal terecht? Die uitleg, die uitbreiding van... seksualiteit ook niet getrouwde, is dat de bedoeling wel van het zevende gebod? Maakt de catechisme zich hier wellicht schuldig aan een beetje eigen interpretatie van het zevende gebod? Want ja, op grond van wat er nou letterlijk staat in het zevende gebod, de tekst, de Hebreeuwse tekst die er staat, kun je inderdaad de vraag stellen, dat gaat toch uitsluitend over het huwelijk of niet dan? God heeft met zijn vinger het nog nadrukkelijk in stenen tafelen gegraveerd. Zo en zo luidt mijn wet. Dus dan zou je toch tot de conclusie komen, nee, je gaat het alleen maar over getrouwde mensen. En dat ze niet overspel mogen plegen binnen het huwelijk. Ja, dat is waar, maar dan moet je er wel op letten. De catechismus is maar niet zo een beetje aan het werk geslagen met dit zevende gebod. Nee, het leerboek van ons, dat is juist heel zorgvuldig geweest. Als het luisteren ging naar wat God in zijn wet had geboden. Want die wet van God, die hebben we niet alleen maar overgeleverd gekregen in Exodus 20. Zo wordt die meestal elke zondagmorgen gelezen. Dat is wel de meest bekende versie van de wet van God. Maar we komen de 10 geboden nog een keer tegen in het boek Deuteronomium. En wel in hoofdstuk 5. En op die laatste vindplaats, daar staat het zevende gebod iets anders verwoord. Er staat niet, ge zult niet echt breken. Er staat, ge zult geen overspel doen. En als je dan gaat kijken naar het woord wat daar in de grond al staat, overspel. En je gaat eens goed op zoek wat ermee bedoeld, wat er precies mee bedoeld wordt. En dan, ja, dan is het toch iets anders dan echtbreuk. Het overlapt elkaar wel, maar het is toch iets verschillends. En wat kun je er nou uit opmaken? Dat het God in het zevende gebod gaat om het heilig leven van alle mensen... op seksueel terrein. God wil dat wij mensen heilig leven. Dat eist hij. En dat de Heere die eis stelt, ja, dat hoeft ons helemaal niet te verbazen, want ik weet niet, als u thuis bij het eten aan tafel de Bijbel leest, of u dan gewoon alsmaar verder leest door de Bijbel totdat u klaar bent, dan begin je gewoon weer overnieuw. Er zijn een hoop mensen die doen. Dat is een goede zaak hoor. Maar wat wel eens gebeurt, en dan kom je bij die wetten, hè, in die eerste 5 boeken van Mozes. Ja, al die wetten, moeten we die nou ook gaan lezen? Laten we die maar overslaan. Dat is niet altijd even slim. Want als je de wetten allemaal gaat lezen, let er eens op hoe vaak je niet tegenkomt in de wetten van God. Wees heilig, want ik, de Heere, ben heilig. En dat zinnetje, ja, dat brengt nou precies naar voren waar het de Heere om gaat in al zijn wetten. Hij wil dat we heilig zullen zijn. Nu zult u zeggen, dominee, dat is me volslagen helder. Wij mensen, wij dienen dus heilig te leven. Alleen, hoe ziet een heilig leven er dan uit in de praktijk van alle dag? Of mag ik het nog een beetje anders formuleren, die vraag? Hoe precies zou u leven, zou ik leven, zouden wij dus leven, heilig moeten leven op seksueel terrein? Kijk, als ik die vraag zo stel, die klinkt natuurlijk heel erg simpel, maar ze is het alleen niet. Want als je een antwoord wil hebben op die vraag, dan ben je toch genoodzaakt om eerst het een en het ander te leren. Wat dan? Wie en wat een mens is. Als je niet weet wat een mens is, dan weet je ook echt niet wat een heilig leven is. Misschien dat u zegt, maar ik begin even de draad kwijt te raken. Nou, laten we het eenvoudig houden vanavond, hè. Als je wil weten wat God nou precies van ons mensen vraagt, ook op seksueel terrein, dan moet je altijd allereerst helemaal terug in het paradijs. Daar ligt namelijk het antwoord op elke vraag, trouwens bij elk gebod. Antwoord kun je vinden in het paradijs. In de Hof van Eden, waar eerst de staat van de rechtheid heerste. Toen was er geen zonde. En dan zie je precies de bedoeling van God met de mens. Daar zie je ook wat de bedoeling van God is met het huwelijk. Als je teruggaat naar voor de zondeval. Iemand zou zeggen, voor de zondeval was er toch geen huwelijk. Jazeker. Adam en Eva waren getrouwd. En ze hadden toen een heilig huwelijk. En dat huwelijk, dat hadden ze niet zelf uitgevonden. Dat ze zeiden, hé, daar zie ik nog een mens. Nou, laten we maar samen gaan, klaar. Nee, God had Eva aan Adam geschonken. En Eva die was met behulp van Adam tot stand gekomen. Ze was ook tot een hulp gesteld voor Adam. De Bijbel noemt het, ze was een tegenover van haar man. Je zou kunnen zeggen een soort spiegelbeeld. Dat waren ze dus ook voor elkaar. Als je dat begin zo van Genesis leest, gemeente, dan kun je daar al een heleboel wijsheid uit halen met betrekking tot seksualiteit en huwelijk. En het is ook niet voor niks als je het huwelijksformulier, het klassieke huwelijksformulier, als je dat gaat lezen. Dat formulier dat grijpt haast uitsluitend terug op wat je tegenkomt in de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis. Dat is ook de reden waarom dat oude formulier nog altijd zo hoogst actueel is. Nou, in het begin van de Bijbel wordt ons dus verteld dat de Heere man en vrouw naar elkaar toe bracht En dat was nog voordat er ook maar sprake was van een slang in het paradijs. Voordat er nog maar sprake was van een zondeval. En wat kun je eruit leren? Dit, dat er op het terrein van de seksualiteit op zich helemaal niks verkeerds is, zondigs is. Het huwelijk, dat wordt in de Bijbel ook het heilig huwelijk genoemd. Heilig. Want het is van goddelijke oorsprong. Het huwelijk, dat is een instelling, een inzetting van God. En wat voor doel had de Heere daar nou mee, dat hij dat huwelijk gaf aan het eerste mensenpaar? Dat de liefde tussen man en vrouw helemaal tot ontplooiing zou kunnen komen. Dus het is dus beslist niet zo dat het Gods bedoeling is dat zodra het gaat over dingen van seksualiteit, dat wij mensen dan maar meteen een beetje beginnen te gniffelen. Nee, het huwelijk, dat is een hele goede instelling die heeft God gegeven. En ja, wat God heeft gegeven, dat is altijd goed. De mens was ook voor de zondeval buitengewoon goed. Dus ook dat huwelijk was heel goed. Weet u waarom dat huwelijk ook zo erg goed is? Omdat in het huwelijk, binnen het huwelijk, man en vrouw elkaar kunnen helpen. Dat staat ook in het klassieke formulier, hè, over het huwelijk. Dat is het eerste waarom God het huwelijk gaf, kun je elkaar helpen. En dan stap ik even naar de actualiteit van vandaag de dag. We horen allemaal, er zijn zoveel huwelijken die stranden. Echtscheidingen. Hoe komt dat nou? Dat komt omdat dan man en vrouw elkaar niet meer helpen. Niet meer helpen. Misschien hebben ze elkaar helemaal nooit geholpen. Dan zie je dat elk zijn eigen leventje gaat. En het enige wat soms man en vrouw aan elkaar bindt, is de seks. En als het zo gaat, dan gaat het een keer fout. Vroeg of laat. Maar het gaat fout. Maar de Heere heeft het huwelijk gegeven als iets goeds. Het huwelijk is van nature goed geweest. Zo was het ingesteld. En het was ook goed omdat in dat hele kleine verband van man en vrouw, twee mensen, die mens leert zichzelf ook eens te verloochenen. Verder kun je ook nog zeggen dat het huwelijk goed is, omdat in dat huwelijk het beeld van God, dat God meegegeven had aan die mens toen die hem schiep, dat het daarin zichtbaar wordt. En zo op die manier was het vanaf ten begin. Dat er over het huwelijk en alles wat erbij aan de orde komt inmiddels ook heel wat minder goede dingen te zeggen zijn. Nou ja, dat weten we allemaal wel, hè. Maar dat is de schuld van de mens. Dat heeft God niet op zijn geweten. De zondeval, zo zou je kunnen zeggen, de zondeval heeft dat tere porselein van het huwelijk, die inzetting van God, gebroken, verwoest. Vanaf het ogenblik dat Adam en Eva God niet meer lief hadden, hadden ze ook niet meer zoveel liefde voor elkaar. In de huwelijkstrouw zie je meteen na de zondeval de nodige barsten komen. Scheuren. Leest u het maar na wat zei Adam tegen God na de zondeval over zijn vrouw. Die vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft van die boom geplukt en ik heb gegeten. Dus de schuld zit bij die vrouw. En daar zie je het, hè? De zonde die verduistert meteen de schoonheid ook van het huwelijk. En dat er in de loop van de tijden daarin geen verbetering is gekomen, dat weten we allemaal wel. Was ooit het huwelijk, zoals het door God was bedoeld, een hele heilige zaak, dat huwelijk is door de zondeval nogal eens geworden een kwestie van grote onheiligheid en onreinheid. De kracht van de zonde, dat las ik eens bij iemand die zei dat. De kracht van de zonde komt juist op het terrein van de seksualiteit het sterkst tot uiting. En het is dan ook niet voor niks dat we juist rondom dat zevende gebod met groot gemak een hele lange lijst kunnen bedenken van allerlei ongerechtigheden die daar dan plaatsvinden. Trouwens, laten we vanavond even een paar van die zonden op een rijtje zetten. En dat brengt me dan meteen bij het tweede punt wat God ons hier verbiedt. Denk niet dat ik wat nieuws vertel. Als ik zeg dat tegenwoordig het huwelijk nogal gedegradeerd is. Veel jonge mensen gaan samenwonen. En ja, het zal toch gauw zo'n jaar of 30, 40 weer terug zijn dat we als kerkmensen daar schande van spraken. En het is nog zo hoor, kerkmensen keuren dat nog niet goed. Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat we er een klein beetje aan gewend beginnen te raken. Je komt het namelijk allemaal wel ergens tegen. Zeg maar binnen de bredere kring van het hele familieverband. En laat ik nog iets anders noemen. Niet alleen samenwonen, maar prostitutie. Daar hebben we natuurlijk een duidelijk standpunt in. Dat is een groot kwaad, dat is een grote zonde, prostitutie. Maar gemeente, zit ik er nou toch zo ver naast als ik zeg dat we zoetjes aan tegen het probleem van de prostitutie beginnen aan te kijken op de wijze van, nou ja, je kunt er verder toch niks aan beleven. Het is nou eenmaal een noodzakelijk kwaad. Als ik dan kijk naar bestuurders in de grote steden, die zeggen, ja, we hebben maar een bepaald gebied van de stad aangewezen waar het moet worden toegelaten, gedoogd. En ja, dat is dan de praktijk geworden van veel zonde tegen het zevende gebod. We zijn de zonde gaan regelen. En dat intussen de wereld, de goddeloze wereld, hartelijk lacht om het christelijke huwelijk wat wij er nog op na proberen te houden. Ja, dat weten we ook al een beetje langer dan vandaag. Maar je hoort dat geluid dat kerkmensen om hun opvattingen op dit terrein worden uitgelachen steeds luider. Het is voor een groot deel van de Nederlanders een vaststaand feit, zo zoetjes aan ook, dat het christelijk huwelijk totaal uit de tijd is. Hebben u dat nog nooit gehoord, dat geluid van wie wil er nou tegenwoordig nog beweren dat de man het hoofd van de vrouw is? Als je die mening nog aanhangt, ja, dan loop je toch minimaal wel een halve eeuw achter, hè? Is het u nog nooit opgevallen? Dat soort uitingen, dat soort opvattingen ook kerkmensen tenslotte niet onberoerd laat. Laten we eerlijk zijn. We leven in een tijd dat de oude vertrouwde Bijbelse principes hevig aan slijtage onderhevig zijn. Mensen die pakweg 20 jaar geleden nog opkwamen binnen de kerk voor het huwelijk als een inzetting van God. Diezelfde mensen kun je vandaag de dag met gloed horen betogen dat er toch een goed recht is voor andere leefvormen. En weet u wat dan opvalt als je daar eens even naar luistert? Dat telkens opnieuw de redenering is, nou ja, bepaalde manieren van doen zijn gewoon uit de tijd. We leven in een tijd, je mag niet meer discrimineren, nietwaar? Nee, dat mag niet meer. Weet u wie er wel tegenwoordig steeds gediscrimineerd wordt? Dat is de Heere God. Wat God in zijn woord zegt. Ah, maar dat kan toch helemaal niet meer deugen, zeggen de mensen. De mensen die vinden dat een dergelijke God, zoals die zich openbaart in de Bijbel, dat die eigenlijk maar eens een beetje mogen zwijgen. Waarom? Nou, wij mensen weten het tegenwoordig veel beter dan God. En als je achterom gaat kijken, als je na probeert te gaan hoe al die veranderingen in de loop van enkele tientallen jaren hun beslag konden krijgen, dan moet je zeggen, eerst werd de zonde omgebogen van zonde in een soort van taboe. Vervolgens moest hoognodig dat taboe doorbroken worden. En daarna hoefde je niet zo gek lang meer te wachten of men begon de zonde te propageren. En als je dat allemaal niet meemaakte, dan ben je gewoon voor achterlijk uitgemaakt. Laten we maar heel eerlijk zijn. Je wilt toch niet graag achterlijk genoemd worden? Hè? Wilt u graag preuts genoemd worden? Kom nou. Kijk, en langs die weg van geleidelijke ombuiging telkens ietsje meer. Verandering van zienswijze. Langs die weg is het tegenwoordig helemaal normaal geworden om tieners die wisselende seksuele contacten al hebben, ver onder de 20 jaar. Nou ja, dat is nou eenmaal niet anders. En uiteraard, als zoiets ook gevolgen mocht hebben, ongewenste gevolgen, nou ja, dan kan daar ook in voorzien worden, hè. Want als er onverhoopt een tiener is die zwanger raakt, nou ja, maar dan laten we maar abortus plegen. Kijk, dat de mens zo van overtreding van het 7e gebod terechtkomt bij overtreding van het 6e gebod, je zult niet doodslaan. Wie staat er nou nog echt bij stil? En je mag toch ook niet zo hardop meer zeggen dat dit allemaal zonde is? Wel nee, zeggen de mensen, dat kan toch geen zonde zijn? Zou God dat verbieden? Wel nee, dan lees je de Bijbel verkeerd, want God is liefde, daar moet je van uitgaan. En omdat God liefde is, ja, schijnt God dan te willen dat we er allemaal maar een beetje op losleven. En als ik dan een kleine sprong maak van de praktijk van de mensen naar kranten, tijdschriften, radio, tv, dan moet ik zeggen, al die media, die werken er nog steeds aan mee dat we langzaam maar zeker dit allemaal gewoon gaan vinden. Overtreding van het 7e gebod is heel, heel gewoon. En om de zaak nog gewoner te maken, we hebben ook allerlei films en video's en dvd's. En de pornografie die wandelt zo de huiskamer binnen. Naakt recreatie. Dat is toch een onschuldig verschijnsel. En je hebt uitgaansgelegenheden, bars en disco's en dat soort dingen. Waar de enige regel schijnt te zijn dat je het 7e gebod van de wet van God aan je laars moet lappen. En weet u wat ik nou zo jammer vind? Dat ik met dit alles te schilderen helemaal niet aan het overdrijven ben. Want dit is de realiteit vandaag de dag. Echt hoor. Denk dat, daar reken ik mezelf dan ook maar een beetje toe, de oudere mensen, hè, die hebben de neiging om op dit punt het hoofd wat in het zand te steken. En dan maken wij als ouder onszelf wijs dat het in de praktijk nog wel een beetje meevalt. Maar het valt niet zo mee, echt niet. Zelfs de eigen kerkelijke jeugd, die wordt heel makkelijk meegevoerd op de maalstroom van onze dagen. En ik weet wel, er zijn gelukkig nog mensen, hoor, En er bestaat zo hier en daar nog wel een hele groep jeugd die anders willen, die heel anders willen. Je hebt nog jongeren die ook heel anders zijn. Ze zijn vaak ook wat te herkennen aan de kleding en aan andere dingen, maar het is wel de vraag, zullen ze het nog lang volhouden? Tegen de druk waar ze aan blootgesteld zijn. Zullen ze stand blijven houden tegen de vloedgolf die op hen afkomt? En gemeente, als we dat nou allemaal eens bedenken, dan begin je toch wel iets af te vragen. Namelijk, moeten we in deze tijd waarin allerlei openlijke zonden gewoon doorbreken in het gangbare leven, moeten we nog steeds blijven bij het opsteken van een waarschuwende vinger, bijvoorbeeld in een catechisme, spreekt net als vanavond. En moeten we ons dan nog druk maken over dat er hier en daar wel eens een of ander vies mopje verteld wordt en dat toch echt door de Here verboden is. Dat stadium zijn we toch al lang gepasseerd. Er is toch veel meer al aan de hand. Want als we het nou eens uitvoerig zouden gaan hebben over zaken als wat er in antwoord 109 genoemd wordt, onkuise gebaren en woorden. Nou ja, als dat vandaag de dag het ergste was. Maar de levensstijl van velen is zo bandeloos aan het worden, dat je je wel eens de vraag stelt, moet je eigenlijk nog waarschuwen tegen huwelijken die dan gesloten worden vanwege het geld. He. U kent ze misschien uit het verleden wel, huwelijken. Zijn er misschien nog. Die worden gesloten uit berekening. Maar, nou ja, is dat nou zo erg? Die mensen die trouwen toch nog netjes met elkaar, hè? En als je dan de catechismus erop na gaat slaan en je leest in antwoord 108 dat alle onkuisheid van God vervloekt is. Nou ja, je schiet toch al een beetje de lach als je leest dat ouderwetse woord van onkuisheid. Wat moet je daar nou nog mee in deze tijd? Een tijd waarin jonge mensen ver voordat ze ooit gaan trouwen met elkaar gewoon op vakantie gaan. Ik kom met de regelmaat van de klok ouders tegen, grootouders tegen. Voor wie eigenlijk de grootste zorg geworden is dit. Hoe raken mijn kinderen, hoe raken mijn kleinkinderen straks nog eens een keer netjes getrouwd? En dat hele vraagstuk van onkuise lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Nou ja, dat lijkt dan toch daarbij vergeleken een probleem dat rechtstreeks is weggelopen uit de middeleeuwen. Gemeente, wat denkt u? Zouden we onze positie ten aanzien van het zevende gebod langzamerhand niet een beetje moeten gaan bijstellen? Dat je de dingen over seksualiteit meer benadert vanuit de praktijk van vandaag de dag. Trouwens, dat zie je, dat hoor je toch ook gebeuren. Tenminste, ik hoor dat wel in andere kerken. Wat ze 20 jaar geleden nog zonde noemden, dat hebben ze nou maar zo'n beetje geaccepteerd. En dan zeggen ze, ja, maar we kunnen niet anders, hè. Zouden wij ze daarin ook moeten gaan navolgen op zeker moment? Nou, ik dacht van niet, want al die moderne revoluties die er vandaag de dag aan de orde zijn, die moeten de kerk niet uit haar evenwicht brengen. De praktijk van het leven van de grote massa, dat is niet de norm waar de kerk zich naar heeft te richten. Maar het woord van God en de wet van God, dat is de enige norm. En daarmee kom ik weer bij vraag en antwoord 108 terecht. Wat leert ons het zevende gebod? En dan is het antwoord dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En nou kan de grote massa van Nederland daar anders over zijn gaan denken. Maar wat daar staat, in het begin van antwoord 180, dat is de duidelijke lijn van de Bijbel. En vergeet u alsjeblieft ook niet, niet wat de mensen vinden, wat de mensen oordelen, wat de mensen denken, maar wat de Heere zegt en zijn woord zegt. Dat moet ons de goede weg wijzen. Als onze normen bepaald gaan worden door wat er in de praktijk nog haalbaar is, dan zijn we al mijlenver van de wegen van God afgedwaald. Want bepalend is echt niet wat de hedendaagse mens wil en wat die ervan vindt, maar bepalend is wat God ergens van vindt. En op dat punt is de Heer op het terrein van het zevende gebod glashelder. Alle onkuisheid wordt door hem vervloekt. Doe maar, vervloekt. En dan maakt het dus niet uit of het gaat over grove zonden of meer verfijndere vormen van deze overtredingen. Maakt niet uit of het gaat over iets wat iedereen nog afwijst of wat iedereen haast iedereen accepteert. Het is ook niet interessant of er sprake is van veel onkuisheid of van weinig. In Gods oog is dat helemaal niet van belang. Alle onkuisheid wordt door God vervloekt. Nou denk ik zo dat we het vanavond hierover nog wel aardig met elkaar eens zullen zijn. Maar nou zou ik de zaak toch een klein beetje nog willen toespitsen. En dan maak ik het ook een stukje persoonlijker. Want volgens antwoord 108 zegt God niet alleen dat alle onkuisheid vervloekt moet worden. Nee, God zegt ook dat wij van harte een vijand moeten zijn van al die onkuisheid. En daarmee komen we allemaal hoofd voor een beetje lastiger vraag te staan. Dat is deze vraag. Bent u nou van harte, met uw hart, een vijand van alle onkuisheid? De vraag zelf is heel simpel. Heel simpel. Het is een vraag die ook rechtstreeks vanuit de Heidelbergse catechismus op ons aankomt. En wat maakt die vraag nou toch een beetje lastig, misschien erg lastig voor ons? Dit, wij beleiden met ons verstand en met onze mond makkelijk dat we het met het woord van God eens moeten zijn. Maar volgt ons hart ons daarin nou ook zo braaf? Hoe kom ik bij die vraag terecht? Nou, de Heer Jezus die kreeg eens een keer een vrouw voor zich. Die was gegrepen tijdens het plegen van overspel. En wie zonder zonde was, moest de eerste steen maar op haar gaan werpen. Dat zei de heiland. En wat bleek toen? Toen duurde het niet zo lang of er bleef niet één beschuldiger over. En ik zou zo zeggen, gemeente, met dat voorbeeld voor ogen moesten we maar eens naar onszelf gaan kijken. En dat we dan de vraag gaan stellen, Heere, ben ik het? Ben ik het? Wellicht dat u zegt, nou daarmee hebben we dit allemaal wel heel grondig behandeld natuurlijk, hè? Uitputtend behandeld. Dat is nog maar de vraag. Kijk, als we alles wat er hier naar voren wordt gebracht in vraag en antwoord 108 ter sprake willen gaan brengen, dan zouden we nog wel een poosje in de preek bezig zijn. Want ja, laat ik nou één voorbeeld noemen. Als ik antwoord 108 lees, dan kom ik daar de omschrijving tegen het heilige, de heilige huwelijke staat. Klinkt een beetje ouderwets, maar vergis u niet. Het staat er niet voor niks op deze manier. Het huwelijk is inderdaad door God ingesteld als een heilige zaak. Denk maar even terug aan wat ik helemaal aan het begin gezegd heb in de preek. Het huwelijk, de stamt het paradijs. Dat heeft zijn wortels van voor de zondeval. Het huwelijk, zo is wel eens gezegd, dat is een van de laatste fonkelende sterren uit een verloren gegaan tijdperk, paradijs. Dat straalt ons van verre nog toe. En daarom is het ook vanzelfsprekend dat dat huwelijk heilig moet worden gehouden. Nou zal er hier vanavond misschien iemand zitten die de vraag zou willen stellen. En dominee, vertel eens, hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat nou, het huwelijk heilig houden? Nou, als je het huwelijk heilig wil houden, dan dien je allerlei seksuele zaken tot dat huwelijk te beperken. En nou weet ik best hoe verleidelijk het is om vandaag de dag de praktijk eens te gaan doorlichten op dit punt. Dat wil ik vanavond toch maar niet doen. Daar heb ik ook nog een heel belangrijke reden voor. Want ja, als je dat gaat doen, hè, allerlei vreemde dingen vandaag de dag, met dan de conclusie, nee hoor, daar zijn we tegen. Maar dan is het gevaar natuurlijk niet denkbeeldig dat de fariseer in ons hart weer een beetje gaat groeien. We gaan naar vraag en antwoord 109 en dat brengt me ook bij het laatste punt, het derde punt, wat God ons hier beveelt. Als je vraag 109 leest, dan kun je die op een verkeerde manier lezen. Wat staat er namelijk? Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Er zijn heel wat lezers geweest van de catechismus en ook wel verklaarders van de catechismus die in die vraag zo ongeveer dit horen klinken. Moeten we het zevende gebod beperken tot echtbreken? Vallen andere zonden op seksueel terrein daar niet onder, onder dat zevende gebod? Heeft God dit gebod alleen willen beperken? En had hij erbij een aantal ontuchtigheden op het oog? Nou, als je zo die vraag leest, dan kom je meteen in de problemen terecht als je verder leest. Want ja, wat bedoelt vraag 109 in dat geval met dergelijke schandelijkheden? Dat zijn toch nog andere schandelijkheden. Die woorden die hebben dan tenslotte geen inhoud meer. Nee, je moet deze vraag 109 een beetje anders lezen. Het gaat de catechismus ook om iets anders. Waar gaat het leerboek dan om? Nou, die vragen stellen, die informeert hier of aan het zevende gebod alleen maar een verbodskant zit. En waarom wordt die vraag zo gesteld? Nou, u kunt dat terugkijken, maar bij de andere geboden kwam zowel een verbodskant aan de orde, maar ook een gebodskant. Maar ja, nou hier bij het zevende gebod lijkt het die vragen stellen blijkbaar een beetje moeilijk om te bedenken wat God nou precies in het zevende gebod zou kunnen gebieden. He, vandaar dat hij er dan ook voor kiest in deze vraag 109, om het een beetje voorzichtig te formuleren. En ja, hoe luidt dan het antwoord op die vraag? Bevat het zevende gebod inderdaad ook nog iets van een positief gebod? En dan is het antwoord jazeker, jazeker. Want tegenover al dat negatieve, van je mag dit niet doen en je mag dat niet doen in woorden, gebaren, in daden. Tegenover al dat negatieve weet de catechismus toch heel concreet aan te geven wat de Heere op seksueel terrein van de mens positief vraagt. U zult zeggen, wat is dat dan? Nou, om dat duidelijk te maken, gebruikt de catechismus een bepaald beeld. Wij mensen, wij zijn ooit door God geschapen in het paradijs. Maar we zijn niet zomaar geschapen. Hij zegt, nou ja, je wordt geboren, dan leef je enkele tientallen jaren, er kan wat mee en tegen zitten en dan sterf je en dan is het afgelopen. Nee, nee, dat leven hier heeft een bepaald doel. Wat is dat doel? Laat ik het heel kort omschrijven, zoals bijvoorbeeld ook Calvijn dat heeft gedaan. Wij leven hier op aarde om God te verheerlijken. En dat verheerlijken van God, dat moeten we ook helder voor ogen houden als het vanavond gaat over de seksualiteit. Wat zegt antwoord 109 namelijk? Dat ons lichaam en onze ziel, dus dat wij mensen een tempel zijn van de Heilige Geest. Dus de mens heeft zichzelf te bekijken alsof die een tempel is. Nou kan me voorstellen dat hier iemand de vraag zou willen stellen, ja dominee, maar geldt dat van ieder willekeurig mens, dat hij een tempel is? Geldt dat ook van de eerste, de beste prostituee in Amsterdam? Daar ergens aan de wallen? Is die ook een tempel van de Heilige Geest? Dat klopt toch niet, zegt u? Tempel van de Heilige Geest ben je toch alleen als je bekeerd bent en tot geloof bent gekomen, een kind van God bent. Want alleen dan woont God ook door zijn geest in je hart, anders niet. Als ik een antwoord moet geven op dat soort gedachten, dan moet ik zeggen, dat is zeker waar. De vragen, de antwoorden 108 en 109 van ons leerboek, die gaan ervan uit dat we het hebben over Godvrezende mensen. En het is net alsof het leerboek hier zegt, uiteraard hoort een mens een kind des Heren te zijn. Maar ik weet het ook hoor, dat is helaas de praktijk niet. Ja, zult u zeggen, maar is dat dan niet vreemd? Dat de catechismus dan verder helemaal niks heeft te zeggen op dit punt tegenover onbekeerde mensen. Heeft de Heidelbergse catechismus vanavond dan geen boodschap voor ongelovigen op het terrein van het zevende gebod? Jawel, jawel. Het leerboek dat voor ons ligt vanavond, dat zegt dat alle ongelovigen wederom geboren moeten worden. Weet u het nog? Daar stond al in een van die eerste vragen van de catechismus. Maar het leerboek dat brengt ons niet op een dwaalspoor vanavond hoor. Dat hij zegt, nou begin nou eerst maar eens een beetje je huwelijkstrouw op te krikken. Wellicht kom je dan wat dichter in de buurt van God terecht. En als je dat een beetje volhoudt, wellicht gaat God dat belonen en dan kom je in de hemel. Die weg gaat de catechismus bepaald niet. Dus hou dat wel goed voor ogen. Bij de uitleg van de wet heeft onze catechismus diegenen op het oog die de Heere vrezen. Maar dat moet u verder niet zo vreemd vinden. Want vergeet niet, vraag en antwoord 108 en 109 zonder 41... die gaan niet zo in het algemeen over een zevende gebod. Nee, 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 nee. De catechismus behandelt dit gebod in dat derde deel van de catechismus. Dat is het stuk der dankbaarheid. Daar gaat dat derde deel over, hè? Ellende, verlossing. We zitten in de dankbaarheid. En wat houdt dat in? Dat hier wordt gezegd hoe Gods kinderen mogen leven volgens de richtlijnen van Gods geboden. Dus dit zevende gebod, dat is zeg maar een wegwijzer voor alle die de Heere vrezen en de eer van zijn naam op het oog hebben. Het leven de dankbaarheid. Dat is dat de wederliefde in het hart van Gods gunstgenoten gericht wordt op die zaken die de Heere goedkeurt. Die zaken die hem behagen. Daar gaat het hier om in de catechismus. En dan zult u misschien vragen, dominee, maar wat behaagt de Heere dan ten aanzien van het zevende gebod? Het behaagt God dat zijn kinderen zullen zijn, zich zullen gedragen als tempels van de Heilige Geest. En als het goed is, is dat ook het verlangen van Gods kinderen. En als ik dat zo zeg, dan kom ik tenslotte uit bij één heel belangrijke vraag. Is dat nou ook de vurige wens van uw hart? Om heilig en zuiver, ook in seksueel opzicht, voor Gods aangezicht te leven. Is dat ook uw vurig verlangen? En nou ben ik van één ding zeker. Als dat inderdaad uw vurig verlangen is geworden, dan kent u ook tijden dat u zeggen moet, dat u klagen moet. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Maar dan voert God door zijn geest en woordt u naar die getrouwe zaligmaker. Bij wie alle vergeving te vinden is in zijn bloed. En als u aan de voeten van Christus leert, wat dan? Daar begint de dankbaarheid. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, we komen u danken voor uw woord. En dat is misschien iets vreemds. Omdat we merken dat dat woord ons veroordeelt. Maar Heere, dat is niet vreemd. Want we deugen ook niet. En juist op dat terrein van het zevende gebod, dan voelt de mens dat hij niet volmaakt is. En dan zeggen we het nog zwak. Heren, we lopen onszelf na, niet u. Maar nochtans, we hebben gezongen uit Psalm 51. En dan denken we, ja, dat was een psalm. Dat ging allemaal over de zonde. Het moet toch eens een keer over het geloof gaan. Nee, dat was het gebed, Psalm 51, van een gelovig man, van David. Die u al lang vreesde. Maar die kan diep vallen. En zo wordt de mens eraan herinnerd wie die is. Maar Heere, we vragen u, als we dan in de nood terechtkomen voor het eerst of opnieuw, laat ons zien die grote macht van die enige zaligmaker. En dat hij leeft om levend te maken. En dan worden we niet levend gemaakt om weer een keer te sterven, maar om eeuwig te leven. Heren, verheerlijk zo uw naam uit genade om Jezus wil. Amen. De slotzang is het gebed des Heren, dat is achter de psalmen nummer 5. En daarvan het 7e en 9e vers leidt ons in geen verzoeking ooit. En het 9e, want u is het koninkrijk, o Heer. 7 en 9 uit het gebed des Heren. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.